Goedemorgen gemeente, jongeren, ouderen, gasten en luisteraars thuis die met ons verbonden zijn. Allen hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen wordt de dienst geleid door onze eigen predikant, dominee F. van der Ree. De schriftlezing kunt u vinden in Filippenzen 1, de versen 3 tot en met 11. De tekst wordt gevormd door de versen 9 tot en met 11. Het thema van de prediking is bidden om geestelijke groei. Mededelingen namens de kerkraad. Om het jeugdpastoraat en jeugdbeleid verder inhoud te geven, is de kerkraad overgegaan tot kandidering van een tweede jeugdouderling. Tijdens de kerkraadsvergadering van 23 september zijn hiervoor de volgende twee broeders gekandideerd. D.J. Pasterkamp, De Brinken 44, L.J. Rustenhoven, Prinsessenlaan 44. Volgende week hopen we u te informeren over het moment waarop de stemmingsvergadering zal plaatsvinden. Wij bevelen de genoemde broeders in uw voorbeden aan. De bazar van afgelopen woensdag heeft opgebracht het hele mooie bedrag van afgerond 11.000 euro. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt, hartelijk dank voor uw en jouw inzet. Volgende week zondag, deovolent 13 oktober, wordt er bij de uitgang een noodhulpcollecte gehouden. Vanwege de dreiging die uitgaat van het regime in Venezuela zijn 1,4 miljoen Venezolanen naar Colombia gevlucht. In de vluchtelingenkampen raken voedsel- en waterbronnen uitgeput en staan voorzieningen onder druk. Zonder acute steun dreigt een humanitaire ramp. Deze collecte daarom van harte aanbevolen namens de diaconie. De voedselbankactie gaat weer van start dit jaar. Vandaag, na de ochtenddienst, staan de jongeren van Jongensclub Jozef bij de uitgangen van ons kerkgebouw klaar om u een voedselbanktas mee te geven. We hopen dat u deze weer gevuld terugbrengt. Dan de collecten vanochtend. Twee collecten worden gehouden voor de slotzang. De eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas. En bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het bouwfonds. We beginnen nu deze dienst met het zingen van Psalm 132, vers 5. Namens de kerkenraad wens ik u allen en jullie een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en die trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, zijn Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen van Psalm 27, daarvan het derde en het vijfde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Dat mag ook ons gebed zijn aan het begin van deze dienst en de diensten van vandaag. Dat we iets van die vrije gunst en de liefelijkheid van de Heere vandaag ook mogen zien en horen en proeven. Psalm 27, vers 3 en 5.
Thank you.
Wij luisteren nu naar de wet van de Heere God en ook de samenvatting daarvan. En wij willen antwoorden met Psalm 119, daarvan het 47ste vers. Psalm 119, vers 47, na de lezing van de geboden. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, jouw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, ondoordacht, zonder dat je de betekenis beseft. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod en het tweede eraan gelijk is. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Laten we nu eens met elkaar bidden en danken. Heer in de hemel, wij komen tot u aan het begin van deze dienst. Nu we als gemeente zijn samengekomen rondom uw woord. Nu we dit kerkgebouw zijn binnengegaan en nu we hier zijn, Heer, met nog in ons hart, nog op onze tong het lied dat we zojuist zongen. Om hier iets van uw vrije gunst te mogen zien. Die gunst van u, Heere, die eeuwig u heeft bewogen, want zo bent u. Om hier in de kerk, vanmorgen en ook vanmiddag, als u het geeft, uw liefelijkheid, uw heerlijke, schone, mooie dienst te aanschouwen. Heer, als we dat vanmorgen zien, wat het betekent om u te mogen dienen, om u te mogen gaan dienen, want misschien dat we dat nog niet doen. Dat wij leven voor eigen rekening en op eigen gekozen wegen. Dat we hier vanmorgen in de kerk zijn gekomen, maar misschien ook wel zonder al te veel verwachting, omdat we toch wel weer van plan zijn om zodra de zondag voorbij is en de nieuwe werkweek aanbreekt, onze eigen weg te kiezen. Maar Heere, maakt u het anders. Wilt u ons dan vandaag stilzetten? En laat ons dan iets zien van hoe heerlijk het is om u te mogen dienen en te mogen zoeken. Om je te kunnen verwonderen over u, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Omdat u zo machtig en groot bent. Zo vol van heerlijkheid en majesteit. Heer, laat ons hart naar u uit mogen gaan vanmorgen. En laat het op u gericht mogen worden. Heer, wilt u ons vervullen met uw Heilige Geest. En laat uw woord in ons hart mogen komen en daar zijn vruchten mogen brengen. Vruchten van uw geest, door uw geest gewerkt. Ja, Heere, doe zo uw werk aan ons. Want Heere, waar zouden we anders de zegen voor ons leven kunnen zoeken dan alleen bij u, o bron van troost en licht. Troost en licht. Heere, u weet ook hoe we vanmorgen hier zitten. U kent ons verdriet, u kent onze zorgen. U kent de moeite van ons leven. Wilt u ons troosten? Door ons uzelf te openbaren. Doordat we onze ogen mogen richten op u, Heere Jezus Christus. Ja, Heere, geef ons daaruit door uw geest nieuwe moed en krachten. Als we moedeloos zijn en ons zo krachteloos kunnen voelen. En Heere, geef ons ook licht. Wilt u licht geven in de duisternis? Als we in duisternis zitten. Misschien dat we te maken hebben met psychische belasting en psychische moeite. Weest u ons licht, Heer. Geef ons uitzicht op u. En dat u het bent die ons wil leiden. Op alle wegen die we gaan. Heere, dat u ons roept om u de lof en de heerlijkheid te geven. Heere, wij willen u bidden of u zo wil voorzien in alles wat wij nodig hebben. En dan weet u op het allerbeste wat wij nodig hebben. Hoe het voor ons persoonlijk is, hoe het voor ons als gemeente is. Vermaan ons, Heere, als we vermaning nodig hebben. Vertroost ons als we uw vertroosting zo nodig kunnen missen. Heer, wilt u ons tegemoetkomen in de aanvechtingen in het geloof? Als we te kampen hebben met de pijlen van de duivel. Die probeert om onze zekerheid en onze vrede in u van ons te roven. Heer, wilt u ons ook vervullen met uw Heilige Geest. Opdat we uw woord zullen verstaan. Zoals het zich ook wil laten verstaan. Heere, dat we het hele evangelie mogen horen. Niet maar een gedeelte. Maar dat we het mogen ontvangen, Heere. Zoals u het zelf hebt gegeven. Zoals u het zelf ook laat verkondigen. En Heere, dat doet u niet alleen hier bij ons. Dat doet u over heel deze wereld vandaag. Wij bidden om de uitbreiding van uw koninkrijk. Zegenen ieder die van u een taak kreeg. In uw dienst, Geef dat hij daarin voorspoedig mag zijn in de verkondiging van het woord. Dat mensen die in hulpverlening werkzaam zijn en ook daar het gelaat van u, Heer Jezus Christus, mogen vertonen aan de mensen om hen heen. Dat ook zij gezegend worden in deze wereld waar ook zoveel nood is. Heren, wij bidden u of u wil zijn met de plekken waar oorlog is, waar mensen op de vlucht zijn geslagen. Wees u hen ook nabij, Heer. En geef dat we ook, als we in ons eigen land zien dat er zoveel nood kan zijn, ook heel dichtbij, als we daar ook onze gaven voor mogen geven, voor het werk van de voedselbank, Heren, maakt u onze gaven dan ook vruchtbaar voor dat werk. En wilt u het werk van de voedselbank ook zegenen. Heren, wij willen u bidden of u ons zo een gezegende dienst wil geven tot eer van uw naam. Wilt u een ieder die een taak heeft geven wat nodig is. Wees met de kinderen en de leiding van de parel en van de oppas. Heren, wij leggen dit alles voor u neer. Hoort u naar ons gebed. In de naam van Jezus Christus alleen. Uit genade. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar lezen uit de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 1, vers 3 tot en met 11. Jongens en meisjes, in dit stukje lezen we eerst over Paulus die dankt en daarna over Paulus die bidt. Moet je straks maar opletten als we gaan lezen. Eerst staat er, ik dank mijn God, dat schrijft Paulus, en daarna, en ik bid. Het is wel bijzonder dat het in die volgorde staat. Want als wij gaan bidden, dan denk ik dat je al vrij snel allerlei dingen opnoemt die je aan de Heere God wil vragen, waarvoor je wilt bidden. En dan zeg je, om Jezus wil, amen. En dan is het gebed voorbij. En misschien ben je dan wel eens vergeten om ook te danken. En weet je wat we van Paulus kunnen leren? Meteen al. Dat het goed is om te beginnen met danken. Begin maar te danken voor alles wat de Heere God je heeft gegeven, voor waar je blij en dankbaar om bent. We lezen uit Filippenzen 1 vanaf vers 3. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap, vanwege uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige hoe vurig ik naar u allen verlang met de innige gevoelens van Jezus Christus. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. Laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 92, daarvan het tweede en het zevende vers. Wij antwoorden op de verkondiging van het woord met Psalm 72, daarvan het 8e en het 9e vers. We luisteren naar Filippenzen 1, vers 9 tot en met 11. We volgen dus de serie uit de Filippenzenbrief. Filippenzen 1, vers 9 tot en met 11. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn. Tot verheerlijking en lof van God. Tot heerlijkheid en lof van God. En ik wil vanmorgen met u dit gedeelte eigenlijk van achter naar voren behandelen. Het thema is bidden om geestelijke groei. We luisteren allereerst naar wat het doel is van de geestelijke groei. Dat zijn de laatste versen van vers 11. Daarna wat die geestelijke groei inhoudt. Dat is het toenemen in de liefde en in de kennis en fijngevoeligheid om te onderscheiden. En ten derde waarom het nodig is om daarvoor te bidden. Dus bidden om geestelijke groei. Wat het doel is van geestelijke groei, wat geestelijke groei inhoudt en waarom het nodig is daarvoor te bidden. Ja, gemeente, jongeren, ouderen, zou u niet eens willen praten met Paulus? Om hem beter te leren kennen. Stel u voor dat dat zou kunnen. Misschien wel op de manier zoals dat wel eens gebeurt van schrijvers die een nieuw boek hebben geschreven. Dan gaan ze, nadat dat boek is uitgekomen, het land in. Gaan ze naar allerlei boekhandels die dan een avond beleggen. En die maken daarvoor dan natuurlijk reclame. En op zo'n avond dan vertelt de schrijver over zijn werk. Dan vertelt hij iets over wat hem bewogen heeft bij het schrijven van het boek. Hij vertelt ook iets over wat hem sowieso bewogen heeft om schrijver te worden. En je kunt vaak dan ook op zo'n avond vragen stellen. Er is ruimte voor gesprek. En zo leer je eigenlijk zo'n schrijver kennen. Als je het boek gelezen hebt, dan heb je misschien al een bepaald beeld van die persoon gevormd. Maar het kan best zijn dat op zo'n avond je nog weer heel andere, heel nieuwe dingen ontdekt. En dat je ook beter begrijpt waarom hij, zij die roman geschreven heeft. Stel u eens voor dat dat nou ook met Paulus zou kunnen. Een meet and greet met Paulus. Om zeg maar de man achter die brieven te leren kennen. De man achter de Romeinenbrief. Of achter de Galatenbrief. Als u in die brieven leest, dan kan dat soms wel eens moeilijk zijn, denk ik. Dat zijn brieven waarbij je het beeld zou kunnen krijgen van Paulus, dat hij ergens achter een schrijftafel zit en met een behoorlijk streng en serieus gezicht allerlei zaken opschrijft. Een hooggeleerde heer die altijd maar voor de verstandelijke redenering gaat en die niet snel iets zal laten zien van wat nou bij hem van binnen leeft. In de Romeinen en de Galatenbrief heeft Paulus het over soms moeilijke, ingewikkelde onderwerpen als de rechtvaardigmaking en over de gerechtigheid van God en over de wet en de besnijdenis en wet en evangelie en over genade en het leven door de geest. Voor ons vaak wat moeilijk. Dat raakt niet meteen je hart misschien, als je het zo even leest. Zoals een romanschrijver ook soms ingewikkeld kan schrijven. Waarbij je afvraagt, wat wil die nou eigenlijk zeggen met dit boek? Maar dat dan op zo'n avond, dat je de schrijver ontmoet, het op zijn plek valt. Dat je het beter gaat begrijpen, omdat je iets van zijn hart ontdekt. Nou, u begrijpt gemeente, voor Paulus kan dat niet. Wij kunnen hem zo niet meer ontmoeten. Paulus is naar vermoeden gestorven in Rome. Mogelijk is hij omgekomen tijdens de vervolgingen onder de wrede keizer Nero. Maar nou is het toch wel een beetje mogelijk om Paulus in zijn hart te kijken. Wie dat wil doen, die moet doen wat we net gedaan hebben. Namelijk is gaan lezen in de Filippenzenbrief. Want deze brief, gemeente, is de meest persoonlijke brief van de apostel Paulus. Wij komen hem hier tegen als echt een mens van vlees en bloed. Niet als die misschien wat dogmatische, hooggeleerde leraar uit de Romeinen en de Galatenbrief, als die typering overigens al terecht is hoor. Dat denk ik eigenlijk niet, maar dat kun je soms zo denken. Maar in de Filippenzenbrief is het geen vraag. Het is een apostel van vlees en bloed. Iemand die zich meteen al aan het begin in het hart laat kijken. En daar zitten heel wat gevoelens in. Heel wat emoties. Het begint al aan het begin van vers 3. Ik dank mijn God telkens als ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Blijdschap. Is blij. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Paulus die is dankbaar dat de Filippenzen vanaf het eerste begin tot nu toe gemeenschap hebben aan het evangelie. En over dat eerste begin hebben we al eerder gehoord. Dat was het moment dat Paulus in Handelingen 16 daar aankomt in Filippi. En daar in Filippi komt Lydia tot bekering. En die gevangenbewaarder, die komt tot bekering, die cipier. Toen is het begonnen en het gaat door tot de dag van vandaag, zo schrijft Paulus. Jullie hebben gemeenschap aan het evangelie. Dat betekent niet alleen dat de Filippenzen zelf liefde hebben gekregen voor de inhoud daarvan, dat tot hen is gaan spreken, dat ook zeker. Maar het betekent ook dat ze actief deelnemen aan de verdere verspreiding daarvan, van dat evangelie. En dat blijkt ook uit het vervolg, als Paulus vanaf vers 6 het erover heeft, dat hij vertrouwt dat God zijn werk, dat hij onder de Filippenzen begonnen is te doen, dat hij dat ook zal voortzetten. Want dat is wat Paulus nou echt zo dankbaar maakt. Dat God aan het werk is in die gemeente in Filippi. Vanaf dag 1. En hij laat het werk van zijn handen niet los. Paulus steekt zijn gevoelens voor de gemeente niet onder stoelen of banken. Hij draagt de gemeente van Filippi op zijn hart. Hij is op haar betrokken. En zij zijn ook op hem betrokken en op zijn dienst betrokken, op dat bijzondere ambt, die bijzondere roeping die Paulus op zich genomen heeft. Want op het moment dat hij deze brief schrijft, zit Paulus gevangen. Het gaat vermoedelijk om zijn gevangenschap in Rome, toen hij zich beroepen had op de keizer en per schip naar Rome was vervoerd om zo'n zaak te bepleiten. Een gevangenschap die mogelijk hem dus uiteindelijk ook het leven heeft gekost. Maar tijdens die gevangenschap hebben de Filippenzen hem ondersteund. Hoe dat precies is gegaan weten we niet. Mogelijk heeft Paulus van hen goederen gekregen daar in de gevangenis om in zijn levensonderhoud te voorzien. Maar gemeente, zo wordt duidelijk dat er een bijzondere band is tussen Paulus en de Filippenzen. Ze delen iets samen. Ze dragen iets samen. Iets wat maakt dat nou meteen al aan het begin van deze brief de dankbaarheid en de blijdschap ervan afspat. En waar komt dat vandaan? Wat is dat dan? Dat Paulus en de Filippenzen samen delen. En dat maakt dat ze als het ware schouder aan schouder staan. Ook al zijn ze misschien wel mijlen ver uit elkaar. Als je naar vers 5 kijkt, dan gaat het om het evangelie. Vers 7 heeft het over de verdediging en de bevestiging van het evangelie. Maar gemeente, er is nog een ander doel. Want de verkondiging van het evangelie is geen doel in zichzelf. Het is niet zo dat als er nou maar dominees worden bevestigd en hun werk gaan doen in een gemeente. Als er nou maar vanuit Apeldoorn een hoop kandidaten beschikbaar komen voor het werk in onze kerk. En als evangelisten nou maar preken. En als gemeenteleden nou maar cursussen verzorgen voor mensen die zoeken naar God, naar Christus. En als zendelingen nou maar worden uitgezonden, dat het dan goed is. Maar gemeente, dat is allemaal geen doel in zichzelf. Dat zijn middelen. Middelen die God wil gebruiken. Een weg waarlangs God wil werken. Maar hij wil werken naar een ander doel. En wat is dat? Nou, dat is waar dit gedeelte nou op uitloopt. De laatste woorden van vers 11. Tot heerlijkheid en lof van God. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Om de heerlijkheid en de lof van God. De heerlijkheid en de lof die aan God worden gebracht. Want gemeente, daartoe heeft hij immers ons mensen geschapen. Dat we hem zouden eren. Dat we hem zouden dienen. Dat we ons in hem zouden verheugen. Als die machtige schepper die hemel en aarde geschapen heeft. Dat we hem de eer zouden geven. Hem groot zouden maken. Dat is het doel van ons leven. En gemeente, wanneer wordt God nou op het allerhoogst geëerd? Wanneer wordt hij nou werkelijk verheerlijkt? Nou, dat gebeurt als iemand in die drie enige God zijn of haar een en al vindt. Als je in hem je blijdschap vindt, je vreugde. Als alle verlangens in je hart hun rust gaan vinden. Omdat ze gericht worden op de Heer. Omdat ze eigenlijk opgaan in dat ene verlangen. Dat boven alles uitgaat. Namelijk om van hem te mogen zijn. Om bij hem te mogen zijn. Om door hem geleid te mogen worden. Om eenmaal hem te mogen ontmoeten. Van aangezicht tot aangezicht. Om te mogen leven voor zijn aangezicht. Om zo ook om te gaan met voorspoed en zegen. Als je dat hebt in je leven. Als je daarvan genieten mag. Om zo ook in dat licht te kijken naar je tegenslag en je moeite en verdriet. Dat hoe het ook is. Er in je hart een verlangen is. Een vurig verlangen. En ook een zeker weten en een vast vertrouwen. Dat hij je nooit verlaat. Dat je in hem je troost, je vreugde mag vinden. Alles waar je hart naar uitgaat. Dat mag tot rust komen bij hem. Kijk, en dat is het doel. Dat is het doel waarvoor Paulus als zendeling de wereld is ingetrokken. Het zendingsveld op. Om het evangelie te verkondigen, ja. Maar met het doel dat gebeuren zou wat er in Filippi gebeurd is. Van de eerste dag af. Toen Lydia in het hart gegrepen werd. En ze haar vreugde ging vinden in Jezus Christus alleen. Toen die gevangenbewaarder vroeg, wat moet ik doen? En dat Paulus zei, geloof. Vind je vreugde in hem. En hij opnieuw geboren werd. Er in zijn hart iets ging zingen voor de Heer. De gemeenteleden in Filippi gemeente. En Paulus weet het gebeurt tot op de dag van vandaag. Die vinden hun vreugde in Christus. Tot lof en heerlijkheid van God. Daar gaat het om. En hij weet, ze weten dat. Ze beseffen dat. En via Christus vinden ze hun vreugde in hem. En die vreugde gemeente, dat is ook de reden dat Paulus en Silas daar in Filippi konden zingen in de nacht. Toen ze in elkaar geslagen en ernstig mishandeld in de binnenste kerken werden gegooid. Voeten in het blok. En toen welde er in de nacht een lied in hun hart op. Waarom? Omdat ze hun vreugde vonden in de Heere alleen. Een blijdschap die alles te boven gaat. Als je weet, maar ik ben van Hem. En als ik van Hem ben, als Hij mij bezit en ik bezit Hem, dan word ik voor eeuwig bewaard. Wat mensen ook doen. Dat is wat vervolgde christenen ook weten. Dat ten diepste niets hen kan scheiden van de liefde van God in Jezus Christus, onze Heer. Kijk, dat is het wat Paulus zelf ontvangen heeft toen hij op weg was naar Damascus. Dat is dat vuur van de Heer, van zijn geest, wat in hem werd ontstoken toen hij zelf in zijn kraag werd gegrepen. En dat is tot een uitslaande brand geworden. Daar is hij mee naar Filippi gegaan uiteindelijk. Dat heeft hem gewillig gemaakt om in Gods weg te gaan. En hij kwam in Filippi aan en daar werd het ook aangestoken. Bij Lydia en de gevangenbewaarder en al die andere mensen die erop gevolgd zijn. En er is daar die gemeente ontstaan en dat vuur dat brandt nog steeds. Dat blijkt wel uit dat ze aan hem hebben gedacht in zijn gevangenschap. En dat bindt hen nou bijeen. De liefde voor de verheerlijking en de lof van God. Door het volbrachte werk van Jezus Christus. Kijk, en dat is nou de reden dat je Paulus zomaar in het hart kunt kijken hier. Als hij ook nu weer in een gevangenis zit. En daar zijn handen vouwt. En dan niet begint met klagen. Heere God, ik zit hier in de gevangenis. Wat is het ellendig allemaal? Waarom heeft u mij hier gebracht? Hij begint met danken. Ik dank mijn God. Telkens als ik aan u denk. Dank. Omdat je weet, ik ben van Hem. En ik mag me verheugen in Hem, in Zijn werk, in Zijn macht. Meent u zo bid en dank Paulus. En zo dankt hij ook voor die gemeente, want hij weet, God laat zijn werk niet los. Paulus heeft een Bijbel vol met beloften die dat zeggen. En als je je verheugt in God, dan weet je, Hij maakt zijn belofte waar. En hoe zit dat nou met u en met ons? Zijn wij nou eigenlijk ook op die manier verbonden met Paulus en met de Filippenzen? Hoor jij er nou ook bij? Kent u nou ook die vreugde in God? Dat diepe verlangen, dat je niets anders nog wil dan Hem alleen. Dat die regels van dat lied je uit het hart gegrepen zijn. Als ik Hem maar kennen, Hem de mijne weet. Als mijn hart zich Hem gewennen, nimmer meer zijn trouw vergeet. Dan vrees ik niet voor lijden, dan voel ik slechts deemoed, liefde en verblijden. Kijk, dan maakt het niet uit of je 2000 jaar later leeft dan toen deze brief geschreven werd. Op een hele andere plek, in een hele andere tijd en een hele andere cultuur. Dan ben je over de grenzen van tijd en plaats en cultuur heen aan elkaar verbonden. Dat is nou de kerk van alle tijden en plaatsen. Dat zijn nou al die mensen die hun vreugde vinden in God en Hem verheerlijken. En de lof brengen aan Hem. Want het gaat om hetzelfde werk van God, gemeente. Om hetzelfde werk van Zijn geest. Dat Hij je hart heeft geneigd tot de liefde van God en het verheerlijken van Zijn naam. Zodat je hart klopt voor Hem alleen. Maar dan kom ik bij het tweede. Wat geestelijke groei nou inhoudt, want nou zou je kunnen zeggen, als je dat zo leest aan het begin van deze brief, nou Paulus, je prijst die mensen daar in Filippi wel de hemel in. Het is kennelijk een hele goede, fijne gemeente. Als Paulus dat zelf zegt, en hij kan het weten. En verderop in deze brief noemt hij de gemeente in Filippi zelfs zijn blijdschap en kroon. Dan lijkt het wel, gemeente, alsof er niks meer te wensen nog over is. Niks meer te bidden, alleen nog maar te danken. Maar zo is het niet. Want op de dank van vers 3 volgt ook het gebed van vers 9. Dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid om te onderscheiden wat wezenlijk is. U moet die zin zo lezen. Om te onderscheiden wat wezenlijk is, dat hoort bij fijngevoeligheid. Paulus bidt dus om geestelijke groei. Zo kun je zijn gebed samenvatten. Groei in geloof, in toewijding, in aanbidding van Gods heerlijkheid en grootheid. Groei in de hoop en het vertrouwen dat je op hem mag stellen voor tijd en eeuwigheid. Groei in het verlangen naar hem. Hij bidt op het vuur dat in de harten van de Filippenzen al brandt, dat het nog helderder, nog warmer mag gaan branden. Het vuur van de liefde. Van een leven dus, want dat is liefde, in de Bijbel, dat de ander op de eerste plaats stelt. Liefde voor God, dan stel je de Heere God op de eerste plaats. En liefde voor je naaste, dan gaat het niet zozeer om jou, maar eerst om die ander. Dat is liefde, Bijbelse liefde. Paulus bidt dat nog meer zal worden, nog overvloediger. Bij de Filippenzen. Want gemeente, dat is niet een statisch gegeven. Dat is niet iets wat er is en dan heb je het of zo. Nee, dat is iets wat kan en mag groeien. Geloof, dat kan niet stilstaan. Het liefhebben van de Heer, dat kan niet stilstaan. Stilstand is achteruitgang. Het leven van een gelovige, dat mag een leven zijn en al meer worden. Waarin je gaat verlangen naar de nabijheid van God. Een leven waarin je al meer toegroeit naar hem toe en al meer gevormd wordt naar Christus. En dan ga ik vanmorgen even voorbij aan de vraag hoe de Heere God dat nou doet, hoe de Geest dat nou bewerkt in je leven, wat er allemaal voor instrumenten zijn die hij daarbij gebruikt. Hij heeft heel wat in zijn gereedschapskist, zou je kunnen zeggen, om ons te laten groeien. He, zoals een plant ook van alles nodig heeft. Die heeft water nodig, die heeft bemesting nodig en zonlicht en zonnewarmte. En die heeft soms een stok nodig dat die recht blijft staan. En die heeft ook nodig dat die gesnoeid wordt op zijn tijd. Wat vanmorgen onze aandacht vraagt, gemeente, dat is wat nou eigenlijk geestelijke groei is. Hoe Paulus dat hier benoemt. Het is allereerst dus groei in liefde. In liefde voor elkaar. Gemeente, daar zullen we verderop in die Filippenzenbrief nog tegen gaan komen dat er in die gemeente van Filippi, het gaat heel goed, er is heel veel om voor te danken, maar dat er ook wel verschillen zijn. Verschillen die tot spanningen leiden. En daarom is het Paulus gebed dat de Filippenzen steeds overvloediger zullen worden in de liefde. In de liefde zoals dat dus in de Bijbel voorkomt, die de ander op de eerste plek zet. Maar is dat niet de liefde waarmee Christus zijn gemeente heeft lief gehad? Dat je jezelf wegcijfert ten dienste van een ander, de ander uitnemender acht. Heeft Christus dat niet gedaan? Met dan toch maar woorden uit een andere brief, de Galatenbrief, hoofdstuk 1. Dat hij zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld. Maar die liefde, die mag nou overvloediger worden bij de Filippenzen. En dat je ook naar elkaar toe in de gemeente, en ik zeg dan vanmorgen ook maar even ook in onze kerken, als christenen onderling, elkaar zo lief hebt dat je je overgeeft voor de ander. Maar gemeente, dat gaat niet zomaar. Liefde maakt blind, zeggen we wel eens. Maar deze liefde, Gods liefde, maakt niet blind. Nee, precies andersom. Die geeft je nou juist kennis en fijngevoeligheid om te onderscheiden wat nou echt wezenlijk is. Wezenlijk, er staat daar een woord dat zoiets betekent als je kunt, dat je kunt onderscheiden wat nou echt het verschil maakt. Waar het nou echt om gaat. Weet, een heleboel in een kerk en in kerkverband en in een gemeente, dat kan rustig op de tweede plaats komen. Niet alles is even belangrijk. Gemeten langs de maatstaf van het evangelie zijn een hoop dingen een afgeleide van de kern. Maar om nou te zien wat echt wezenlijk is, heb je kennis, inzicht nodig en fijngevoeligheid die voortkomt uit liefde. Uit die goddelijke liefde waaruit je leeft. Dat kan alleen maar in je gaan groeien wanneer je al meer leeft uit verwondering over de liefde van God in Jezus Christus, waarmee hij zondaren heeft liefgehad. Zonder liefde wordt kennis een mangel waar je de ander doorheen haalt. En zonder liefde wordt fijngevoeligheid grofheid en dwang. Zoals Paulus het in 1 Korinthe verwoordt: al had ik de gave van de profetie, al zou ik alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. Kennis, hoort u? Maar ik had de liefde niet. Was ik niks. Geestelijk groeien betekent groeien in liefde, groeien in verwondering en zo ook in kennis en in fijngevoeligheid. Als je al duidelijker het doel in het oog hebt, de lof en de heerlijkheid van God, dat het daarom gaat en dat daarom mensen worden opgezocht en worden bereikt met het evangelie. Als je al duidelijker dat doel voor ogen hebt, dat dat ook het doel is voor u, voor jouw leven, dan mag je daarop koersen. En dan mag het schip van de kerk daarop koersen. Dat geeft richting. Vergelijk het, jongelui, met een werkstuk dat je op school moet maken. En soms weet je wel de opdracht, er moet een werkstuk komen en moet ongeveer hierover gaan, maar dan is er voor jezelf nog een heleboel onduidelijk. Dat moet je zelf allemaal nog gaan invullen. En dan kun je natuurlijk al wel naar de bibliotheek gaan of op internet gaan zoeken naar allerlei informatie. Maar het kan heel goed zijn dat je dan een hele hoop dingen zoekt en een hele hoop dingen bij elkaar verzamelt die je straks helemaal niet meer nodig hebt. Dan ben je een beetje aan het zwalken. Omdat het doel, wat moet er nou echt gebeuren, niet helder genoeg is voor je. Nou, zo is het hier ook. Des te vaster, gemeente, wij onze aandacht richten dat het erom gaat om de heerlijkheid en de lof van God, des te scherper zul je nu kunnen onderscheiden en des te meer inzicht zul je ontvangen om te zien waar het op aankomt. Want des te dieper zal Gods liefde en de verwondering over die liefde doordringen in je hart en leven. Opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Weet u, merkt u de richting in dit vers? Oprecht zijn, eerlijk zijn, want je hebt het doel voor ogen, dan kun je eerlijk zijn. Kun je het dan afmeten. En daar gaat het naartoe. Naar de dag van Christus. Die dag, gemeente, die voor Gods volk een dag van de ultieme vreugde in de drie-enige God zal zijn. In de Vader, in de Zoon en in de Heilige Geest. Omdat ze Hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Die dag van Christus, die ook voor Gods vijanden de dag zal zijn van ultieme verschrikking. Omdat ze hem niet de lof en de heerlijkheid hebben gegeven. En dat nu ook niet in eeuwigheid zullen kunnen doen. En we zullen mogen doen. Die dag gaat het naartoe, zegt Paulus. En vind je dan je vreugde in hem? Is dat de koers van je leven? Is dat de koers ook van de kerk? Ook te midden van alle spanningen die ook in ons kerkverband zijn. Dat we zien waar het om gaat. Wat wezenlijk is. Trouw aan hem. Het zoeken van hem. Die ons hart opnieuw geboren wil laten worden. Door zijn geest. Opdat we onze blijdschap stellen in hem. Met laten we straks ook bidden bij het gebed. Om liefde, overvloediger liefde, in kennis en alle fijngevoeligheid voor de afgevaardigden op onze synode. En dan nog een derde. Waarom het nodig is om daarvoor te bidden. Paulus bidt voor de Filippenzen, voor de heiliging van hun leven. Voor een afgezonderd en al meer afgezonderd en toegewijd worden aan die heerlijkheid en lof van God. En waarom is het nodig dat je bidt daarvoor? Nou gemeente, omdat wij dat niet zelf kunnen doen. Liefde, dat kun je niet zelf laten groeien. Kennis, fijngevoeligheid, dat kun je niet door middel van een bepaalde cursus of een bepaalde manier van doen of een bepaald weggetje verkrijgen. Zo werkt het niet. Dat moet je ontvangen. Het is het werk van de Heilige Geest. Dat werk dat dus al begonnen is op die dag dat Paulus en Silas aankwamen in Filippi en het evangelie begonnen te verkondigen. En dat er toen mensen tot geloof kwamen. Paulus bidt of de Heilige Geest het wil voortzetten, want geestelijke groei is groei door en van de Geest. Het is genade. Als je bij jezelf ontdekt, of als misschien anderen het bij jou ontdekken, dat je al overvloediger wordt in de liefde tot God en tot je naaste. En dat je al duidelijker kunt onderscheiden waar het op aankomt. Weet je, dat is het genadige werk van de Geest. Dat hij wil doen. Dat hij wil voortzetten, want hij laat niet los wat zijn hand begon. Ook in u, in jou, ook in onze gemeente. Kijk gemeente, dan groeit een gemeente. Hè? Als de Geest werkt. En u begrijpt, dan gaat het niet zozeer om aantallen of om cijfers. Het is heerlijk als je met velen je mag verheugen in de Heer. En dat hier ook op zondag mag beleven. Je verheugen in hem en in zijn daden. En in het volbrachte werk van zijn Zoon. En de heerlijkheid en de lof van God aan God mag brengen. Maar een plant die groeit niet alleen in de hoogte. Die groeit altijd eerst in de diepte. Die wortelt al dieper. En nou is het mooie, dat des te dieper je wortelt. En een gemeente en een kerkverband wortelt in die onverdiende liefde van God in Christus. Des te dieper die gemeente wortelt, des te sterker het wordt. Hecht aaneen gesmeed met het doel voor ogen. Eén in het zoeken van de Heer. En het mogen leven van zijn genade. Verderop in deze brief gaat Paulus dat nog verder uitwerken. Maar voor nu bidt hij erom. Want het is de Geest die het moet doen. En die het ook doen wil. En die het doen zal. Opdat we hem er ook in zouden eren. Ook daarin moet hij alle eer ontvangen. alle heerlijkheid ontvangen. Opdat we de Geest de eer geven voor zijn werk. En gemeente, dan staat hij klaar. Dan is het niet de vraag, zal dat nou wel gebeuren? Kan dat nou wel bij mij? Zou het nou wel echt zo kunnen worden dat in mijn hart de vreugde naar God een plek krijgt? En al meer een plek krijgt? Dat is geen vraag. Hij staat klaar. Bij de doop heeft hij al de belofte op naam gesteld als u gedoopt werd. Zullen we het vanmiddag horen in doopformulier? Hij heeft ons ervan verzekerd dat hij in ons wil wonen. En ook u, ook jou, als lid van Christus wil heiligen. Nou, daar hebt u het. Zou dan niet ons gebed zich moeten vermenigvuldigen, gemeente? Met de doop als pleitgrond erbij. Heere, geef ons uw geest. Laat uw liefde in me worden uitgestort en laat het overvloediger worden. Zodat mijn hart ervan overloopt. Om u de lof en de eer te geven. Om weer te mogen beantwoorden door de genade van Christus. Aan het doel waartoe u het leven gaf. Om u te dienen. Zo moet de koning eeuwig leven. Bid dan elk met diep ontzag. Want zijn naam en roem zal eeuwig groeien. Ook zal eeuw uit het nageslacht zijn grootheid zingen. Want daar gaat het om. Zingt u het mee? Zing jij het mee? Met je hart. Richt uw hart op hem. Op de heerlijkheid, de verheerlijking van zijn nooit volprezen naam. Hem in wie alle leven te vinden is. Voor mensen die met lege handen staan. Maar die mogen drinken uit de bron van zijn liefde. Onbegrijpelijke liefde. Amen. Gemeente, laten we nu danken en bidden. We in onze dankzegging en voorbeden denken aan dat wat genoemd is op de zondagsbrief. Een opmerking daarbij over zuster Klumpenaar. Werd geschreven dat ze aankomende week uitslagen van onderzoeken zal krijgen. Maar dat is pas volgende week. Dus niet deze week, maar de week daarop. We willen ook bidden voor familie Pinksterhuis van de Castor 75. De moeder van Anneke is deze week overleden in de leeftijd van 86 jaar. Na een periode van verval van krachten. En laten we ook danken voor het verloop van de bazaar en de mooie opbrengst. Laten we bidden en danken. Heere, zo heeft u ook vanmorgen onder ons uw woord laten verkondigen. Zoals u dat wereldwijd doet. Zoals het ooit gebeurde in Filippi. En zoals het ook nu op vele plaatsen in deze wereld gestalte mag krijgen. En uw woord zijn loop heeft. Met het doel, Heere, dat mensen u zouden leren kennen. En hun vreugde en hun houvast, hun troost en hun kracht zouden vinden in u. Heere, wij willen u danken. Dat u dat in het verleden al hebt willen doen onder uw volk Israël. Het is vandaag ook Israëlzondag. U gaf onder Israël uw woord en wet met geen ander doel. Dan dat ze hun vreugde en hun bestemming zouden vinden in u. Maar Heere, zoals gebleken is, was de wet niet in staat om ons te brengen bij die vreugde in u. En Heere, dat is niet aan u te verwijten, dat is onze schuld. Dat is de zwakheid en de zondigheid van ons hart. En Heere, wij bidden u daarom ook voor het volk Israël dat een geschiedenis met zich meedraagt die zo vol is van uw aanwezigheid. Heere, wilt u hen de ogen openen voor het doodlopende van de werken der wet. En wilt u hun ogen openen voor uw genade. Die vlees en bloed werd toen u, Heere Jezus Christus, mens werd, geboren onder de wet. Wilt u daartoe ook al het werk dat onder Israël gebeurt, zegenen. Open hun ogen. Heren, wij mogen ook bidden voor geestelijke groei. Uw knecht Paulus ging ons daar vanmorgen in voor. Voor liefde. Overvloedige liefde in kennis en fijngevoeligheid. Om te onderscheiden waar het op aankomt. Om oprecht te zijn en geen aanstoot te geven. En vervuld te zijn met vruchten van gerechtigheid. En dat alles, Heere, omdat u daarmee geëerd wordt. Omdat daarmee ook uw naam wordt verheerlijkt. Ook in ons leven. In ons doen en laten. Heere, we willen u bidden of u met uw Heilige Geest in het midden van de gemeente wil komen. En wil werken. En Heere, geef dat we zo aan u verbonden mogen raken. Ons mogen verwonderen over de genade en de liefde van u, die u geopenbaard hebt in uw Zoon, Jezus Christus. En opdat we ons mogen verheugen in uw naam. Die diepe verwondering, Heere, dat u zondaren wilde opzoeken en oprapen. En moedelozen weer moed wil geven. Dat evangelie dat in deze wereld klinken mag. In een wereld die bloedt uit duizend wonden. Maar die door u is opgezocht. En waarop het zegel van uw belofte werd geplakt dat u zult terugkomen. En eenmaal alles nieuw en zuiver en goed zult maken. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Heere, geef ons de diepe blijdschap in ons hart. Die zich richt op u. En Heere, dan weet u ook wel wat maakt dat die blijdschap in ons hart misschien wel niet aanwezig is. Of zich niet vermenigvuldigen kan. U kent onze twijfels. U weet toch af, Heere, van al die stemmen die ons aanklagen. Die ons terugwijzen op onszelf. Heere, u kent ook de worstelingen die we hebben om ons het eigen te maken. Wilt u ons tegemoetkomen, Heere? Wilt u dat wat van onszelf is uit handen slaan? En wilt u geven dat uw werk versterkt mag worden? Het werk dat u begonnen bent te doen. Zo dat er geen ruimte meer is voor alles wat ons van u af zou kunnen trekken. Maar dat u ons een en al bent geworden. Ja, Heere, laten we zo ons ook mogen richten op de dag die komt, de dag van u, Heere Jezus Christus. Geef toch dat we er klaar voor zijn als u terugkomt op de wolken. Dat het een dag van ultieme vreugde zou mogen zijn. Dat niemand van ons dan zou achterblijven. Heere, we mogen als gemeente ook elkaars lasten dragen. Daartoe heeft u ons ook aan elkaar gegeven. Ook al moet ieder zijn eigen last dragen, Heere, dat is ook wat uw woord zegt. Maar u geeft ook mensen om ons heen, ook in de gemeente. Om met ons te bidden, om mee te dragen, om te helpen en te zorgen. Heere, dan willen we u bidden voor zuster Van der Haar. Die vorige week werd getroffen door een hersenbloeding en werd opgenomen in het ziekenhuis. Heere, wij willen u bidden voor haar en voor haar man en haar familie. Wees u bij haar en, Heere, wij willen u danken dat u voor erger hebt willen bewaren. En dat er mogelijkheden zijn om morgen te worden opgenomen in de Engelenburgt om verder te gaan revalideren. Heere, wilt u haar sterken en bemoedigen in deze moeilijke weg? En wees u ook bij haar man en familie als ze om hun vrouw en moeder heen mogen staan. Wij bidden nu voor zuster Klumpen naar Reinders, die deze week werd geopereerd. We danken u dat de operatie goed is verlopen. We danken u dat ze ook weer naar huis mocht in afwachting van de uitslagen van onderzoeken. Er is ook nog veel onduidelijk. Heren, we willen u bidden of u de hoop die er ook is, ook wil versterken. Wilt u bij zuster Klumpen naar zijn, bij haar man en bij de kinderen en kleinkinderen. Wanneer ze dit alles ook samen dragen en beleven, wilt u hen dan ook weer daarin dragen. Dat u zelf met uw eeuwige armen onder ons bent. Wij willen u bidden, Heere, voor broeder Simons van de Vijgedam. Nu zijn schoonzoon Aart van de Weert in de afgelopen week plotseling overleed. Heere, we zijn opgeschrikt door dat bericht. En we willen u bidden voor broeder Simons en voor familie Simons, die in de afgelopen jaren al zo vaak de gang naar de begraafplaats moesten maken om geliefden uit de familiekring te begraven. Heere, wilt u geven dat hen dat niet zal brengen tot vertwijfeling aan uw goedheid en uw nabijheid, maar dat het ons mag brengen bij de troost die er is in u, Heere Jezus Christus, als de overwinnaar over zonde en dood. Ja, dat we ook in deze omstandigheden u dan zo mogen eren en verheerlijken. Heren, wij willen u bidden voor familie Pinksterhuis. Nu de moeder van Anneke de afgelopen week is overleden. Wilt u bij Lucas en Anneke zijn in het verdriet dat kwam? En wilt u hen troosten als de lege plek gevuld zal worden? Heren, laat het tot troost mogen zijn bij dit sterven, dat straks als u terugkomt, Heer Jezus, niemand gemist zal worden van alle die u hebben gezocht, die door u werden gevonden. Heer, wij willen u ook danken dat broeder Diepeveen terugkeerde uit het ziekenhuis, dat de medicijnen hun werk opnieuw mochten doen. Wilt u hem nieuwe kracht geven en herstel in zijn omstandigheden. Wij danken u, Heer, voor het verloop van de bazaar, voor de mooie opbrengst die er was. In geld, maar ook zeker in wat niet in geld is uit te drukken. In het onderlinge contact en de saamhorigheid die we konden ervaren. Dank u wel, Heere, voor dat vele goede uit uw hand. Heere, wij willen u ook bidden voor de generale synode. Voor de afgevaardigden die daar over allerhande zaken en onderwerpen spreken die ons kerkverband en onze kerken aangaan. Heer, u kent ook de spanningen die er zijn, de verschillen die er onderling zijn gekomen. Heer, wij willen u bidden of de liefde overvloedig mag zijn in kennis en alle fijngevoeligheid om te kunnen onderscheiden wat wezenlijk is. Dat we oprecht zijn en zonder aanstoot te geven tot op de dag van Christus, Heer, tot verheerlijking van uw naam. Dat dat het doel mag zijn dat we voor ogen hebben, dat we na mogen streven, waarbij we ons in dienst mogen stellen van u. Heer, wilt u dat ook aan de afgevaardigden geven? We willen u ook in het bijzonder bidden voor broeder Kok, die ook namens onze gemeente daar aanwezig is, namens de PS van het Oost. Heer, wees u hem ook nabij. Heer, zo willen we tot u komen. Wij willen u danken en bidden of u ons een gezegende zondag wil geven, zoals u die ook al gaf. Daar danken wij u voor. En ga met ons mee als we straks naar huis gaan. Geef ons goede rust en breng ons vanmiddag weer hier in uw huis. Samen met de doopouders die dan hun kind ten doop mogen houden. Hoor naar ons gebed in de naam van Jezus Christus uit genade alleen. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. We willen als ons slotlied zingen uit Psalm 138. Psalm 138, daarvan het vierde vers. Psalm 138, vers 4. Ik wijs u nog even op dat vanmiddag in de dienst ook uit de catechismus gelezen zal worden. Zondag 13, eerste vraag en antwoord zal daarbij centraal staan. En met het oog daarop is straks na de dienst een handreiking beschikbaar die u in de hal van de kerk alvast kunt pakken. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen. Thank you.